Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt onderzoeksjournalist en politiek verslaggever Thomas van Belzen een actueel item met bouwers, politici of wetenschappers. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Dames en heren, welkom bij Doorzagen. Vandaag ga ik praten over bouwproducten en hun milieuprestaties. Over de zogeheten MPG, de milieuprestatienorm voor gebouwen. En daarmee kunnen we uitrekenen hoe milieuvriendelijk een nieuwe woning of gebouw is. De norm ligt momenteel op 0,8. Maar minister Hugo de Jonge heeft al aangekondigd dat hij versneld wil aanscherpen richting 0,5 in 2025. Maar wat betekent dat voor de bouw? Ik ga er niet in mijn eentje over praten, maar met iemand die talks about klimaatverandering en CO2. Hij studeerde chemische technologie aan de TU Delft en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En jarenlang bij DSM gewerkt, in een grijs verleden zelfs betrokken geweest bij het opstellen van een product category rules voor cement en beton. Mantijn van Leeuwen, directeur van het NIBE, voor wie het NIBE niet kent. Dat instituut vergelijkt eigenlijk al jarenlang milieuprestaties van bouwproducten, toch of niet?
Ja, meer dan 30 jaar, mogen we al zeggen. Dan, al 32 jaar geloof ik bijna dat we dat doen.
Ja, en de MPG, dat is nu eigenlijk het middel om het uit te rekenen. Er is best veel kritiek op. Is die kritiek terecht of niet?
Ja, het stelsel is natuurlijk nog pril. Er moet nog een hoop gebeuren aan het stelsel. Dus ik denk dat kritiek ook niet erg is. Ik denk als kritiek constructief bedoeld is, dan is dat hartstikke prima. En dan is het alleen maar bedoeld om het stelsel beter te maken. En het kan ook wel beter. Het is nog niet echt voldoende af, zou ik zeggen.
En dat, wat is er niet af aan?
Ja, het hele denken over hoe we over totale levensduur milieubelasting eigenlijk moeten uitrekenen. Bijvoorbeeld nu die discussie over het toerekenen van een milieuwinst bij hergebruik en recycling in de verre toekomst. Hoe doe je dat nou eerlijk en netjes? Ja, daar is veel discussie over. En biogeen CO2, ook zo'n discussie. Dat zijn dingen die er nu nog gewoon niet lekker in zitten in het stelsel. Maar dat is ook gewoon omdat we daar nog maar weinig aandacht voor gehad hebben met z'n allen. Dus we moeten daar nog gewoon echt een slag maken.
En tegelijkertijd, hè, mind you, volgens mij al sinds eind jaren 90 bouwen we aan dit stelsel. We zijn inmiddels
zeker.
Nou ja, toch zeker 25 jaar verder. Ja. Wat zegt dat? Ik bedoel, dat we er ons nu wat drukker over maken dan de afgelopen decennia.
Ja, maar tot 5 jaar geleden was het natuurlijk alleen nog maar een hobbyistenpraktijk voor een paar liefhebbers. Hè? Tot 5 jaar geleden deed bijna niemand het eigenlijk nog. Dus wij wel. Wij zijn natuurlijk al 20 jaar aan het bouwen en aan het nadenken van hoe kun je nou een eerlijk stelsel maken. Maar de brede praktijk, en daar moet je toch bloot aan gesteld worden, want dan krijg je de volle kritiek ook terug van de brede praktijk. Ja, die kijkt er pas 5 jaar naar, weet je. Dat is sinds die grenswaarde in 2018 werd gesteld. Toen begon het eigenlijk pas echt.
Ja, dus eigenlijk zijn heel veel mensen in de bouwsector zich nog helemaal niet zo bewust van die MPG. Nou, ze weten wel dat die er is.
Ja, dat is.
Hoe vergelijk je bouwproducten met elkaar? Kun je dat een beetje op hoofdlijnen vertellen?
Ja, dat is best wel ingewikkeld eigenlijk nog. Ik zit best wel vaak met mensen aan tafel, dan wil je twee dingen met elkaar vergelijken. Maar dat stelsel, dat ontwikkelt zich in een rap tempo. Hè. Dus elke zoveel maanden hebben we een nieuwe database. Elke zoveel jaar een nieuwe methode of methodewijziging. En als je dingen met elkaar wil vergelijken, wil je wel appels met appels vergelijken, dan moet je dat wel doen op data die op dezelfde manier berekend is. En dat is heel ingewikkeld geworden eigenlijk. Omdat we telkens wijzigingen in het stelsel aanbrengen, kun je oude data niet zomaar naast nieuwe data leggen. Dat gaat niet.
Maar wat zijn de belangrijkste aspecten? Want er zijn er meer dan 10 volgens mij die worden meegenomen. Ja. Inclusief uitloging, landgebruik.
Ja.
Wat zijn de belangrijkste? Valt dat te zeggen?
Ja, ik denk tot nu toe nog steeds in onze huidige weging is klimaatverandering. De impact op klimaatverandering is veruit de belangrijkste. En in ons Nederlandse stelsel is dan eigenlijk de effect op de menselijke gezondheid de tweede. De human toxicity heet het dan. En die is eigenlijk de tweede belangrijkste in ons stelsel. En de rest zit er wel in, maar telt maar heel beperkt mee. Dus het klinkt ingewikkeld, maar als je het helemaal uitkleedt, kom je toch maar op twee hoofdeffecten eigenlijk terug. En bij klimaatveranderingen, Thomas, dat komt bijna allemaal van fossiele brandstoffen in de keten. Dus dat is ook eigenlijk weer simpel. Eigenlijk zijn we een heel ingewikkeld energiesommetje aan het maken met z'n allen, heel de tijd. Want het is allemaal fossiele energie, bijna, die erin zit.
Ja, ik heb er ook in het verleden een boek over geschreven.
Ja,
wat ik vooral zag, is dat het is eigenlijk één grote optelsom, hè, van allerlei milieuaspecten van elkaar, van producten. En die producten tel je ook weer bij elkaar op en dan bereken je op een uiteindelijke gebouwniveau. Dan heb je de gebruikersfase, je hebt de productiefase, je hebt de end-of-life fase, volgens mij, dat vergeet ik misschien nog wat. Maar, en dat leidt dan uiteindelijk tot één getalletje.
Ja.
En toen heb ik begrepen, zei men, ja, men wil één getalletje, de politiek wil één getallen. Werkt dat? Werkt dat één getal of niet?
Nee, het werkt niet. In de praktijk werkt het niet. Want het is toch niet mogelijk, denk ik, om met één getal alle doelen te dienen. Dat gaat gewoon niet. Dat zie je nu ook in de kritiek, hè, die op het stelsel eigenlijk nu ook komt. En ik ben het ook met een groot deel van die kritiek ook wel eens. En dat is, met één getal kun je niet alle doelen afzekeren, dat die allemaal goed gehaald worden. En eigenlijk het belangrijkste is dat met één getal kun je niet integrale milieuaspecten en klimaatverandering samenwegen. Want de ene is op relatief korte termijn. Klimaatverandering speelt nu, hè, dat is nu actueel. We moeten binnen nu en 10 jaar, 20 jaar moeten we eigenlijk dat probleem oplossen. Willen we niet helemaal uit de bocht vliegen.
En dat is een CO2-uitstoot.
CO2-uitstoot. Ja. En die andere die meten we juist over 100 jaar, weet je, over lange termijn effecten. En dan tellen we lange termijn effecten net zo zwaar mee. Ja, die twee zijn strijdig. Die twee bijten elkaar. Dat is gewoon, dat kun je niet in één getalletje effectief sturen.
Het MPG-stelsel is nog niet af, hoorde ik jou zeggen. Het is nog een megaklus volgens mij om het ook op orde te krijgen.
Zeker.
Even nog een stapje weer terug, hè, voordat we alles door gaan zagen. Wat gaat er al goed?
Nou, het gaat sowieso goed, want wat je net zei, bijna iedereen is zich er bewust van. Dat is heel anders dan 5 jaar geleden. Als ik dan in een zaaltje kwam en ik vertelde over waar we met z'n allen mee bezig zijn en wat we op ons afroepen, had niemand van enig begrip van, weet je. Dat is, maar nu, als ik nu binnenkom, dan ze kennen het stelsel, ze weten wat milieuprijzen is, ze weten hoe we dat in Nederland aansturen. Dus het inzicht en het kennisniveau in de industrie, in de bouwketen, zeg maar even, heel breed, is behoorlijk hoog geworden. In 5 jaar tijd is dat we echt met een sprong vooruit gegaan. Dus al pure winst. Dat is,
dat het bewustzijn dat er is, dat is gewoon goed. Wat gaat dan absoluut niet goed? En wat moet er dan ook anders?
Nou, we maken nog geen echte vooruitgang op duurzaam bouwen. Zeg maar. Echt duurzamer bouwen, dat doen we eigenlijk nog nauwelijks. Wij meten dat eigenlijk jaarlijks. We houden de vinger al 30 jaar aan de pols. Maar je ziet gewoon bijna geen verbetering overal, over de hele linie. De gemiddelde prestatie, weet je, hoe we een bouwwerk neerzetten, is niet wezenlijk anders dan 10 jaar geleden of 20 jaar.
Dus die MPG heeft niet veroorzaakt dat we ook echt daadwerkelijk anders zijn gaan ontwerpen en bouwen?
Er is maar één sector waar het echt anders gaat en dat is de grondweg- en waterbouw. Door aanbestedingen op dat criterium. Dat heeft echt effect.
Dus je daar bijvoorbeeld een CO2-ladder inzet of zoiets?
Nee, ook weer heet dat MPG, maar dan heet dat MKI dan in de infrastructuur. Ja, ja. Dat is dan net hetzelfde getal, maar dan net anders uitgedrukt, omdat het niet per vierkante meter gaat. Maar waar Rijkswaterstaat bijvoorbeeld op aanbesteedt, dat heeft echt effect. Dat heeft zelfs hele grote verbeteringen tot gevolg gehad.
En daar wil ik daar even bij stilstaan. Want hoe verklaar je dat dan? Want in een aanbesteding werkt het wel, maar bij wet, want die 0,8 is gewoon wettelijk verplicht. Of is die 0,8 gewoon een te laag?
Ja, die is te makkelijk. Ja, die is super makkelijk. En dat is ook wel logisch, hè, want de wetgever wil niet iedereen tot het uiterste dwingen. Dat durft hij niet, dat kan hij niet, dat durft hij niet. Want dan slaat hij natuurlijk ook mensen buitenspel. Hè. Dan zetten mensen die niet mee kunnen doen. Bij een aanbesteding is dat heel anders. Dan komt de winnaar gewoon echt bovendrijven. En een aanbesteding is er natuurlijk ook echt een business case te maken. Voor degene die daar goed op scoort, die krijgt er werkelijk geld voor terug in zo'n aanbesteding. En dan gaat hij harder lopen. Hè. Dat is, gaat hij meer inspanning plegen.
Dus maar zou je het dan ook meer moeten aanbesteden dan? Dat je bij aanbestedingen bij woningbouw of utiliteitsbouw, dat je daar toch op een andere manier dat aanvliegt?
Ik denk het wel. Het heeft een enorme stimulans voor de sector. Maar aanbestedingen hebben ook weer hun eigen problematiek, hoor. Want niet elke aanbesteding werkt even soepel en vlekkeloos. Er is ook veel commentaar op het proces van aanbesteden. Want ja, het is natuurlijk, ook dat is maar... Ja,
maar wat ik wel opmerkelijk vind, is dat je zegt, de GWW-sector is echt duurzaam geworden. Kunnen we ook zeggen, kunnen we vaststellen hoeveel duurzamer die is in de afgelopen tijd?
Toch wel 30% hebben wij gezien. Dus de 30-40% verbetering in brede linie, over groot aandeel van producenten, over breed aandeel van producten, hebben we echt wel serieuze verbeteringen van 30-40% bereikt. En in de bouw gewoon niet. Gewoon eigenlijk nul. Of met een beetje goede wil misschien 5% of zo. Maar gewoon helemaal niks verder. Er zit echt een enorme een ontkoppeling tussen die twee sectoren. Terwijl er soms dezelfde producenten actief zijn. Dat is natuurlijk nog extra interessant. Dat die komen in de GWW wel met hun nieuwe duurzame spul. Maar in de bouw nauwelijks. Hè?
Wat moet er eigenlijk in de MPG? Je zei dat het MPG-stelsel is niet af. Maar moeten we het wel afmaken? Of moeten we het gewoon misschien wel afscheid van nemen? Want dat zegt bijvoorbeeld Annemarieke van Doorn, hè, van de Dutch Green Building Council. En in toenemende mate komt er steeds meer kritiek ook op de NPG.
Ik denk dat Annemarie niet bedoelt dat we de NPG moeten afschaffen, maar dat we hem eigenlijk een beetje moeten uitbouwen met extra inzichten of extra indicatoren. Ik deel die mening denk ik ook, want ik denk dat we voor korte termijn sturen op klimaatverandering hebben we gewoon een andere indicator nodig. De NPG zelf, integraal, die werkt niet goed. Maar we zouden dan een NPG 2, net zoals in de bank, moeten hebben die gewoon specifiek op de korte termijn gericht is. En dat bijvoorbeeld op broeikasgasemissies stuurt. En dat doen we met energie ook. Hè. Beng heeft 3 indicatoren, dus waarom de NPG niet? Weet je, dat is, ik kan me dat prima voorstellen, dat we dat stelsel niet weggooien, maar dat we het verrijken met extra indicatoren die inzicht geven in specifieke doelen die we belangrijk
vinden. Ik wil het echt begrijpen. Hè, maar jij zegt een NPG 2 en dan hebben we een NPG 0 of een NPG 1 hebben we dan al. Ja. Maar hoe verhouden die dan zich tot elkaar? Ik bedoel,
je rekent dan steeds alles uit. Hè. Zoals je ook in je boek hebt beschreven, je rekent gewoon de totale indicatoren set. Over alle modules reken je uit. Maar dan knip je daar stukjes uit en dan maak je een deelindicator van. Dus bijvoorbeeld de eerste NPG 1 indicator zou de huidige NPG kunnen zijn, hè? Integraal gewogen, module A tot en met D, hele levensduur. Nou, dat is goed om afwending te voorkomen en ook te voorkomen dat we het ene milieueffect goed gaat met het andere slecht. Hè? Dus dat werkt het dan goed daarmee. En die tweede indicator zou je bijvoorbeeld alleen broeikasgasemissies binnen 10 jaar of 20 jaar kunnen doen. Weet je? Dus alleen maar op de korte termijn om te voorkomen dat we daar uit de bocht vliegen. En zo zou je ook iets met circulariteit kunnen doen.
Want we vliegen uit de bocht, zeg maar, qua CO2. Dus daar zou je veel, veel sneller eigenlijk nu echt ik heb die lijn gezien. Ja. Ralf van Dongeren, die heeft hem een keer aan mij laten zien. Je moet echt heel razendsnel moeten echt naar de CO2-footprint omlaag. Je hebt het ook wel eens tegen mij verteld. Ja. En dat zou je dan met zo'n NPG2 zou je dat kunnen afdwingen?
Ja, NPG2-indicator zou kunnen zeggen, je mag gewoon niet meer carbon per vierkante meter hebben dan zoveel. Weet je wel? Dat is bijvoorbeeld een harde eis. En daarna moet je de NPG-integraal daaronder optimaliseren. Maar je moet bijvoorbeeld altijd onder dat CO2-plafond blijven. Zo zou je kunnen hanteren. Het zou makkelijk gaan. Het is hetzelfde sommetje. Het komt uit dezelfde berekening.
Oké, dus we hebben die gegevens eigenlijk al.
Het zit allemaal in de database, het zit allemaal in de software. Dus je kunt
ik neem aan dat de achterschermen hier ook al over wordt gesproken. Want we wachten ook met z'n allen met smart op het onderzoek van de minister. Hè, naar de CO2-opslag. En ik begrijp van alle betrokkenen dat het... Het komt eraan.
Maar nog niet iedereen is het met elkaar eens. Er is nog geen consensus in de klankbord.
Nee, het is nog niet ja en amen. Wordt dit scenario van zo'n NPG 2 daarin ook al besproken? Of niet?
Niet in dat onderzoek, dat gaat daar dan niet over. Maar dit scenario om NPG 2 te maken, hè, dat heeft Annemarie bijvoorbeeld in haar verhaal al een keer gezegd. Ik zelf ook. We hebben het ook, denk ik, opgenomen in een advies aan de minister via Kopper Eet is uitgegaan. En Nibé samen met BEE-adviseurs. En met z'n drieën hebben we een brief aan de minister geschreven daarover. Of het ministerie, eigenlijk moet ik zeggen, daarover. Dus het leeft wel breder al, het idee. Ik denk, er zijn best wel veel voorstanders van. Ja, er zijn ook wel tegenstanders, want sommige sectoren hebben gewoon veel baat bij die integrale benadering, want daar komen ze heel goed uit.
We kunnen daar niet omheen.
Dat is er, en dat zal er zijn.
Als we kijken naar de CO2, ik zal die woorden voor rekening nemen. Als we kijken naar de CO2-uitstoot, dan hebben de CO2-belastende materialen in de sector.
Zeker.
We hebben het heel gauw over beton, met cementen, als
ja. Staal vooral. Vergeet staal niet, inderdaad.
De maar eigenlijk heel veel. Ja, maar ook rockwool, dus de steenwollen van deze wereld en zo. Hè, waar gewoon ontzettend veel warmte voor nodig is om ze te produceren. Want daar komt het in feite op neer. Hè. Er komt gas bij vrij CO2.
Ja.
Wat jij zegt van zijn we er baat bij het huidige systeem. Maar hoe kun je hun zeg maar toch tegemoetkomen in deze discussie? Of zijn daar bruggen mogelijk? Want of luistert minister uiteindelijk wel naar wat jullie zeggen? Want ja, die CO2-uitstoot, daar is iedereen het wel over eens. Die moet omlaag.
Ja, nee, zeker wel. En de industrie die wordt natuurlijk ook niet alleen via de NPG, maar ook op andere manieren gedwongen om hun carbon footprint natuurlijk omlaag te krijgen. We hebben ook het Europese handelssysteem, het ETS, weet je wel. Daar krijg je natuurlijk ook klappen van te verduren. Dus ze zullen ook gewoon duurder worden als grondstof, hè, omdat ze zo'n carbon emissie hebben. Maar we kunnen in de bouw, zeg maar, met onze bouwsystematiek en wijze via de NPG ook helpen sturen op hetzelfde thema. Ja, de industrie is natuurlijk niet gelukkig mee. Hè? Want de staal- en de cementindustrie die hebben natuurlijk te lang uitgesteld. Hè? Die maatregelen zijn wel bekend. Ze weten wat ze moeten doen. Ze weten het al 10 of 20 jaar, maar ze tellen het alsmaar uit. Ja, het wordt alleen maar pijnlijker naarmate je het langer uitstelt. Die zijn er natuurlijk helemaal niet gelukkig mee als daar nu extra beperkingen opgezet gaan worden. Maar het is wel heel essentieel. Het is heel nodig om het te doen, want anders vliegen we echt uit de bocht. Hè.
Ja, en tegelijkertijd als ik bij Cascade op bezoek ga bij Leonie van der Voort, hè, die vertelt het verhaal van ja, we hebben wel grondstoffen nodig om überhaupt die 100.000 woningen per jaar te kunnen bouwen. We hebben ook zand en grind nog nodig. Hebben we nog zand en grind nodig eigenlijk, Mantijn?
Ja, dat denk ik wel, want we hebben nooit genoeg aan wat er weer uit recycling of slopen vrijkomt. We willen meer bouwen dan dat we slopen, zeg maar. Zo simpel is het wel. En dan als je meer wil bouwen dan slopen, heb je nieuwe grondstoffen nodig. Hoe je het ook doet. En dat een deel kan hernieuwbaar worden. Hè. Een deel kan zeg maar in hout of andere grondstoffen natuurlijk. Maar een deel ook niet. Een deel zal toch gewoon steenachtig nodig zijn ergens. Hè.
Maar dat is wel een lastig dilemma is het natuurlijk voor de minister. Hè. Ik heb ook wel eens betoogd van zou de minister, zou de Kamer... En ik zie de Tweede Kamer daar wel mee bezig gaan ook. Hè. Ja. Van de motie van Harry Bontebal van het CDA deze week. Die eigenlijk pleit voor aandringt voor... CCCS toch, of niet? Wat is het? Carbon Capture Storage in woning of gebouw. Is dat een beetje NPG2 of is dat dan toch weer iets andere benadering?
Ja, die zou in NPG2 kunnen zitten, zeg maar. Die effecten tellen daarin mee. Hè. Dus als je dus echt koolstof weet op te slaan, zeg maar, in welk materiaal dan ook. Hè. Als je het in beton kan doen, is ook goed. Als je het in hout kan doen, ook goed. Als je maar koolstof opslaat uit de atmosfeer. Dan is dat in NPG2 zou dat tot uitdrukking komen in mijn beleving. Weet je wel? Als het op korte termijn bijdraagt, dan zit het erin. Dat was korte termijn effecten, wat ons nu helpt om op dat transmissiepad te blijven. Weet je? Omdat,
ik gooi er toch gewoon een paar taboetjes in. Moeten we meer met hout gaan bouwen of niet?
Ja, nee, zonder veel meer biobased bouwen. Niet alleen hout, hè, maar biobased in brede zin. Blijven we nooit op een klimaatpad onder de 2 graden. Dat gaat gewoon niet werken.
En wat moet er gebeuren om te zorgen dat we voldoende hout hebben überhaupt? Want ik bedoel, dan zal die vraag enorm gaan stijgen de komende
tijd. Ik heb goede signalen. Ik hoor heel veel goede signalen uit de sector. Dat er wordt deftig geïnvesteerd in de biobased industrie in Nederland ook op korte termijn. He, dus we gaan ook echt wel gewoon zelf meer produceren. Dat is ook nodig, maar de rest gaan we importeren. We zijn een importland. Wat dat betreft moeten we dat niet uit ons eigen bosareaal allemaal kunnen gaan halen. Maar Europa heeft zat hout. Dat is eigenlijk wel waar, weet je. De deskundigen zijn het daar met elkaar allemaal wel over eens. Dat de Europese bossector, die is groot en robuust genoeg om voldoende hout te leveren om wat mee te bouwen.
Precies, maar dan hoor ik Leonie van der Voort van Cascade weer zeggen. En niet zonder belang, maar goed, ze is ook ecoloog, hè? Opgeleid als ecoloog. Ze zegt, ja, het is niet goed voor de biodiversiteit.
Ja, maar daar zit ze toch echt niet goed volgens mij. Ik ben geen ecoloog, maar er zijn zat ecologen zeg maar, die zeggen, dit kun je doen met respect voor de biodiversiteit. Dat is heel wel mogelijk. Misschien moet je het anders doen.
Omdat juist de waarde van hout hè, stijgt. Hè? Dat zegt ook dan weer Gert-Jan Nabuurs van de Wurr. Weet je wel, kunnen we nog iemand vertrouwen in deze wereld? Die heeft geen belang. Maar...
Geef waarde aan het bos. Ja, geef waarde aan het bos en daarmee meer aandacht voor het bos. Maar je kunt ook de bosbouwsystemen, die moderniseren zich ook. Hè. Dus ze gaan het toch anders doen dan in de jaren 80. Toen deden we het wat dommig. Hè. Dan hadden we weinig oog ervoor. Ja, nu is daar veel meer oog voor. Dus dan kun je dat slimmer doen. Dus dat komt volgens mij goed. Daar heb ik wel vertrouwen in.
Maar het afschaffen van NPG, dat moeten we dus vooral niet doen. Maar we moeten er wel in blijven investeren. Want die milieudatabase, dat ga ik nog over. Ja. Daar staan alle nationale milieudatabase. Er staan eigenlijk maar er staan producten in, bouwproducten in met gegevens.
Ja.
Hoe volledig is die nu?
Totaal ontoereikend nog steeds. Wij denken er heel veel aan. Hè. We hebben laatst een keer gekeken, maar Nibe heeft 60% van die database geleverd. Hè. Dus alles wat meer dan de helft van wat erin staat, hebben wij ooit een keertje opgesteld en uitgerekend en erin gezet. Maar het is natuurlijk nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. We hebben daar nog steeds maar een fractie van de bouwproducten instaan en nog maar heel weinig industrie-specifieke gegevens. Hè. Dus het is allemaal nog steeds gemiddeldes en generieke data, die ook wel aardig zijn, maar daar redden we het niet mee.
Zou de minister daar zich zorgen over moeten maken of niet?
Ja, ik denk het wel, want zonder database heb je ook geen stelsel. Dat is, door het veel te gaan gebruiken, komt er natuurlijk wel meer incentive bij de industrie om hun data te gaan laten maken.
Zodra je roept van we gaan heel snel naar 0,5, dan gaat het gebeuren.
Dat gaan ze ook echt wel doen. En dan komt het volgende probleem, en dat zijn wij. Mijn sector, mijn bedrijf heeft niet voldoende capaciteit om iedereen er in korte tijd in te zetten. We leiden elk jaar heel veel mensen op, omdat we echt deskundigen tekort komen. En ik zie daar echt een probleem aankomen voor de sector. Dus wij moeten ontzettend snel opschalen. 10 keer zo groot, op zijn minst. We moeten minstens als sector 10 keer tot 100 keer zo groot worden. Anders kunnen we niet de industrie op een goede manier helpen hiermee.
Ook in de wetenschap zijn daar niet genoeg mensen voor die deze taak zouden kunnen vervullen. Want dat is ook wel eens een keer geopend van haal het uit die politiek weg, haal het uit normcommissies weg en schakel nou massaal die wetenschap in.
Ja, nee, dat zou een oplossing deels kunnen zijn, want er lopen natuurlijk best wel veel wetenschappers rond die er ook best wel verstand van hebben. Maar daarna is het ook gewoon software, ondersteunende diensten, dienstverlening aan die bedrijven om in data te maken en controle op die data. Helaas, dat is ook nodig, want anders wordt ermee geklooid en gerommeld. Dus ja, we moeten echt een deftig stelsel bouwen, wil je dat in goede banen leiden. Dat is niet zo makkelijk.
Nou ja, en het is natuurlijk echt een ingewikkeld thema. Hè? Jij zei het in het begin eigenlijk al. Hè? Ingewikkelde berekening met allerlei termen. En voor je het weet wordt je zand in de ogen gegooid, letterlijk en figuurlijk. Een database die nog niet gevuld zit, er moet ontzettend in worden geïnvesteerd. En wat is ook weer het belang hiervan? Hè? Want voor je het weet vergeet je dat bijna.
Ja, het grootste belang voor Nederland natuurlijk is toch volgens mij nog steeds op dit moment klimaatverandering. Als we niet binnen een 2,5 graden scenario blijven, dan bestaat Nederland over 200 jaar niet meer in de vorm zoals we het nu hebben. Dan is ons land gewoon geen land meer, maar zee. Ja, dan hebben we er niks meer aan. Dus als wij niet zorgen dat we binnen die 2,5 graden blijven ongeveer, dan hebben we met z'n allen echt een vet probleem. Jij en ik niet, hè, Thomas, want wij liggen tussen 6 plankjes, hè, tegen die tijd dat dan gebeurt. Maar onze kinderen en kleinkinderen, ja, die gaan toch echt wel hele grote consequenties daarvan ondervinden.
Over plankjes gesproken, ik hoorde gisteren professor bij de opening van Barley, hè, de koning, die opende een fabriek met houten modulaire woningen. En de Telegraaf, die kopte dezelfde dag van de bouw gaat over op andere materialen. Dus, dus ergens lijkt het wel een soort van bijna mainstream te worden. Als zelfs de Telegraaf dat als serieus nieuws gaat opschrijven.
Zeker.
Dan is het niet meer af te wenden, zou je bijna.
Zelfs mijn moeder weet het, weet je wel. Mijn moeder die volgt het ook een beetje. Die belt me door, die app me dan. Zegt, hey Martijn, het gaat steeds beter, hè. Want ik zie overal houtbouw. Ik zie overal houten gebouwen. En zeg, ja, maar er is echt wel iets aan de hand, weet je wel. Dus het is best breed in de sector. Zit er een beweging aan te komen.
Heb jij dan ook wel een medelijden, zeg maar, met iedereen die dan nu in die beton en staal en baksteen. Want,
ja, tuurlijk. Kijk, het is niet leuk voor ze, want ze zitten natuurlijk wel met hun assets, hè, met hun investeringen, zitten ze gewoon niet goed.
En jarenlang hebben we het ook met z'n allen omarmd. Hè, van we wonen in een kikkerland, veel regen, lekker droog zitten we, hoog en droog, lekker in de steen. En nu doen we, zijn het een beetje de viezerikken van deze wereld.
Zelfs met de agro-sector, met de boeren, hetzelfde. Hè. Bedoel, we vonden we ook allemaal prachtig, maar nu ineens niet meer. Ja, als je fout zit met je investering, dan is dat natuurlijk hartstikke pijnlijk. Zakelijk, misschien wel zelfs privé, persoonlijk ook, weet je wel. Dus die mensen hebben daar echt geen lolletje aan.
Maar wat zou jij ze adviseren dan? Ik bedoel, als je ze advies wil geven, is er nog perspectief voor ze?
Ja, ik praat er best wel veel over met mensen in de betonsector, mijn oude sector. Ja, ik geef toch altijd het advies, vat de koe dan bij de horens. Hè. Neem dan zelf het initiatief om het in goede banen te leiden. Ga niet zitten wachten tot er iemand komt en zegt van nou is het afgelopen. Want dat lijkt het op, dat ze allemaal zitten te wachten tot iemand zegt van ja nou is het echt afgelopen, kap er maar mee. We verbieden gewoon het toepassen van bepaalde materialen, verbieden we dadelijk gewoon.
Maar wat kan je dan doen? Ik bedoel, toch ja, investeren in instrumentvervangers.
Ja, tuurlijk. Ja. Investeren in verduurzaming van je sector. Ja. Ga daar vol in. En er zijn natuurlijk heel veel echt believers en die doen het ook. Hè. Dus je kent ook wel de voorbeelden van Doreen en zo, hè, met voorbijbeton en zo. En VVBI vind ik ook een mooi voorbeeld. Die doen het al jaren hard bezig met echt verduurzamen van hun productie. Maar het zijn natuurlijk maar een paar. En het zijn een handje vol en de rest zit gewoon. Ja, die verschuilen zich achter de dumpprijzen en de oude tactieken om nog in leven te blijven. Dat is niet de manier. Dat ga je niet volhouden en je exit wordt er ook niet prettiger van. Weet je wel? Okay. Neem je eigen regie over je eigen exit deels. Hè. Dat is gewoon beter dan afwachten.
Ja. Tegelijkertijd denken ze natuurlijk, biobased, houtbouw, succes met je 100.000 woningen. Hè. Dat stond dan ook weer boven een verhaal. En ergens zit er natuurlijk wel een kern van waarheid in. Want wil je die meters halen, hè? Ik weet niet hoe serieus Hugo de Jonge die 100.000 neemt, of dat hij alleen maar de druk erop wil houden.
Ja.
Ja, mensen zijn dan niet zo gauw geneigd om de spullen wat ze altijd al deden te laten liggen en dan op een hele andere manier te gaan doen. Hè? Dus...
Ja, maar toch, daar is echt veel beweging. Wat je nu ook ziet, hè, die fabriek die jij gisteren bezocht hebt, maar er staan er nog 6 of 7 van. Hè? Ja, die poepen met z'n allen wel 50.000 woningen per jaar uit. Hè? Dus inhoud hè, dan. Hè? Als dat nu door de opdrachtgevers omarmd wordt, dan is die transitie razend rap. Voor een transitie gaat dat echt heel hard. Hè? Dat is echt wel een revolutie, zou ik zeggen. Weet je wel? Dat gaat echt wel heel hard ineens. Dan,
het is los en niet meer te stoppen.
Het is niet meer te stoppen, denk ik. Ja, dat is het inderdaad. Dus in dat opzicht ben ik wel positief gestemd daarover. Dat ik heb nog nooit zoveel beweging gezien op het front van zeg maar, bouwwijzen en structuren. Nou moet het alleen nog wel omgezet worden in concrete projecten, daadwerkelijk dat ook neerzetten. Iedereen wil het en er is deftig geïnvesteerd daarin door partijen. Dus ja, die kans is er wel. Die kans is echt aanwezig.
Even een heel ander bruggetje. Ja. Welke indruk maakt Hugo de Jonge op jou?
Ik weet het niet. Nee, ik ken hem niet. Ik zie hem alleen maar in de media. En daar kun je volgens mij niet op afgaan. Dat zegt verder niks. Dus dat,
nou, ik heb een paar debatten gevolgd. Ik zal het invullen. Redelijk progressief. Puntje bij paaltje heeft hij natuurlijk wel die op te maken met die 100.000 woningen die hij per jaar wil gaan neerzetten. De woningnood. De druk is hoog.
Ja.
En tegelijkertijd heeft hij ook over natuurinclusief bouwen wil hij doen. En hij wil die NPG aanscherpen naar 0,5. Dat was al de bedoeling. Maar hij wil het eigenlijk al in 2025 waarmaken. Kan dat?
Ja, dat kan, hè, want de koplopers die bouwen nu op met NPG 0,3, 0,4 ongeveer. Dus de koplopers zitten daar al ver, ver voorbij. En zelfs kantoren, wat het moeilijkste is om te doen, die kun je met 0,5 of 0,55 kun je ook al neerzetten vandaag de dag. Dus,
waarom is dat moeilijker, een kantoor?
Ja, de bouwstructuur en hij wordt natuurlijk over de levensduur wordt de NPG berekend en een kantoor staat gewoon korter. Dus je rekent het allemaal even over minder jaren deel je het. Dus er gaan dezelfde materialen in uiteindelijk, maar je deelt het maar door 50 jaar en niet door 75. Dus dat heeft op je NPG natuurlijk ook een consequentie.
Maar de koplopers die kunnen al 0,5 zeg je nu al?
Ja, nu al. Ja, die voorbeelden zijn er al. Zijn er zat van.
Is 0,5 dan wel voortvarend genoeg dan?
Nou ja, voor NPG zou ik dat prima vinden om dat te doen, maar ik zou wel een klimaatplafond eraan koppelen. Of een CO2-plafond, die zou ik eraan koppelen. Dus ik zou zeggen, je moet een NPG-waarde hebben van 0,5 bijvoorbeeld. Maar ook een CO2-plafondwaarde die we met Paris Proof hebben uitgerekend. Zoveel kilogram per vierkante meter per type bouwwerk. Hebben we een lijstje van gemaakt. Ergens tussen de 200 en de 250 kilo per vierkante meter. Daar moet je gewoon binnen blijven.
En waarom is die dan nog nodig? Want ik bedoel, is die 0,8 of die 0,5 op zich niet al voldoende incentive?
Waarom
niet?
Als je 0,5 in staalbouw doet, dan vlieg je nog steeds CO2-wise, vlieg je nog steeds uit de bocht.
Je kan met staal en beton kun je gewoon 0,5 ook nog aan.
Ik weet het niet helemaal zeker of dat echt helemaal gaat, maar met staal zeker wel. Alleen met beton weet ik het niet helemaal zeker, maar met staal denk ik dat het zeker wel gaat. Maar dan is je initiële uitstoot, dus je carbon emissies nu, is nog steeds dramatisch hoog. Maar je hebt heel veel recyclingwinst op het eind en die telt mee in de NPG. Dus je krijgt
Dat is hem. En die recyclingwinst, is die terecht? Of
nee, ik vind dat niet terecht. Het is over 50 tot 100 jaar en tegen technologie van vandaag. Het is natuurlijk pure onzin hoe we dat nu berekenen. Maar we hebben hem er ooit in gedaan om recycling te belonen in een stelsel. Omdat we het in de jaren 80, 90 vonden we het belangrijk dat recycling werd beloond. Want dat deden we nog niet zoveel. Weet je, daar zouden we een stimulans voor geven. Maar die is een beetje te ruimhartig. Weet je krijgt veel te veel winst voor mogelijke, onzekere, toekomstige besparingen. Die dan minstens 50 jaar in de toekomst liggen. Ja, dat is onzin om te doen eigenlijk. Daar zouden we eigenlijk een beetje mee moeten stoppen of anders moeten doen. Dat is een van die dingen die ook ter discussie ligt.
Ja. Maar ga daar naar 0,5, Hugo. Dat is op zich een goede zaak. Maar koppel daar een CO2-plafond aan.
Ja.
Investeer vooral in data en in mensen, hoor ik je ook zeggen. Dat we daar echt een nieuwe
stap moeten maken. Bouw dat stelsel goed uit. Ja, bouw dat stelsel echt uit. Ja. Ja.
Is het systeem in goede handen nog bij de Stichting Nationale Milieudatabase? Want daar was vorig jaar behoorlijk wat kritiek op, ook vanuit het DIBE, ook van Dutch Green Building Council.
Ja, ik vind dat nog steeds niet in goede handen. Nee, ik ben er nog steeds wel wat uitgesproken over. Ik denk dat zo'n stelsel dan niet puur in handen moet liggen van een paar industriële sectoren, zeg maar. Ik denk dat dat niet, ook al zit hout er dan wel bij, weet je wel. Dus hout mag meepraten en staal en beton zit erin en isolatiemateriaal en zo zitten erin. Maar ik vind dat toch dat stelsel is maatschappelijk zo belangrijk. Ik zou daar een maatschappelijker, breder gedragen klankbordgroep op willen hebben die dat stuurt. Dus met wetenschappers en met milieuorganisaties en met maatschappelijke organisaties die dienen er ook bij betrokken te zijn.
Is al een keer gepoogd, maar het is mislukt. Hè?
Ja, ik heb daar mee gedaan. Het was ook mede initiatief nemen om zo'n poging om een maatschappelijke aansturing van een stelsel te krijgen. Hè, met wetenschap en met milieuorganisaties erbij. Maar ja, het is helaas fout gelopen. Dus,
ja, wat is in die end? Want we hebben al best wel een tijdje volgepraat. En ik vind het razend interessant. En het blijft natuurlijk ook super interessant voor de komende tijd en voor de hele bouwsector.
Ja.
Waar moeten we nu dit gesprek mee eindigen? Waar is het hoopvol? Is het...
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel. Ik ben nog steeds wel een hoopvol mens. Want ik denk dat we nog nooit zoveel beweging hebben gezien als nu. En tuurlijk komt er met beweging ook discussie en oneenigheid. Dat ook allemaal, vind ik niet eens verkeerd, want ook dat is goed, hè. Laat zien dat er aandacht is. Laat zien dat het thema belangrijk wordt gevonden. Maar we moeten het natuurlijk wel doorpakken nu als we dat klimaatprobleem niet uit de bocht willen laten vliegen. Daar maak ik me echt wel zorgen over. Want we gaan toch met een rap tempo op een paar kantelpunten af. Als je de wetenschap moet geloven, en ik geloof de wetenschap toch wel grotendeels. Dan gaan we dat op hele korte termijn toch wel gewoon onherstelbare schade toebrengen. Dat vinden wij niet leuk. Dat gaat Nederland niet leuk vinden op de langere termijn. Dat gaat echt een probleem voor ons zijn. En daar voel ik gewoon weinig urgentie dan toch bij mensen. Niet in de politiek, niet in de industrie. We hebben allemaal zoiets van mea culpa, we zien wel, het duurt nog een hele tijd. En dat is toch raar.
Maar er is weer aandacht voor de bouw en dat is goed. En die bouw is eigenlijk wel een fantastische sector. Daar moeten we wel onderaan de streep concluderen.
Ja, we werken er veel plezier in de bouw. En dat is een maatschappelijk hartstikke relevante sector. Dus wat dat betreft zitten we prima op ons plekje, denk ik.
Matthij, dankjewel voor dit gesprek. Laten we elkaar blijven volgen. Ja, leuk. Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.